alles mee, joh. Dankjewel. Ik ben erg dankbaar hier te zijn. Ik heb erg genoten van het zingen samen, van jullie warme welkom. Wat wel interessant is dat ik in de dienst een aantal dingen terug heb horen komen waar ik het ook met jullie over ga hebben. Dus dat is wel bijzonder. Dat heb je niet altijd even scherp, zeg maar. Maar in dit geval denk ik wel. En voordat ik zeg maar ga doen waarvoor ik hier naartoe gekomen ben, wil ik ook zeggen dat ik het heel erg aan vind sluiten waar we de afgelopen weken mee bezig zijn geweest. Dat weten jullie misschien niet, maar er zijn een aantal van jullie die me volgen op Facebook. Ik heb vanuit mijn zendingswerk, zeg maar, bij Kama Zending. Ik ben 2 dagen in Tilburg voorganger en 2 dagen ben ik bij Kama Zending betrokken. Zijn we bezig geweest met het organiseren van een studiedag, Missie Nu. Echt ontzettend genoten. De Amerikaanse kerkplanter Dave Fitch was bij ons. En ik denk dat 9 van de 10 mensen nog niet beseft hoe bijzonder dat is geweest. Dit is niet zomaar iemand. En niet om hem nou de hemel in te prijzen, want daar gaat het helemaal niet om. Het is een gewoon mens. Maar het is een professor, missioloog, kerkplanter, eigenlijk van alles in elkaar. Ik noem hem wel een beetje de Stefan Paas van Noord-Amerika. En als je weet hoe bekend Stefan Paas hier in Nederland is, dan heb je een idee van wie deze meneer is. En als je dat dan een keer Noord-Amerika doet, zeg maar, met heel veel christenen, met heel veel uitdagingen, dan is dat wel bijzonder. Maar goed, we hebben een boek uitgebracht. Ik ga hem toch even laten zien. Ik had hem stiekem meegenomen. Merkbaar aanwezig. Als je straks wil kijken waar het over gaat, dan mag je er even inkijken. Maar dit is eigenlijk mijn eigen exemplaar. Dus ik ben eigenlijk heel zuinig daarop. Omdat Dave er ook wat ingeschreven heeft voor mij. Dus ja, kijk ernaar, maar leg hem dadelijk ook weer terug. Het gaat over de uitdagingen die voor ons liggen als kerk van Jezus Christus. De grote secularisatie die om ons heen grijpt. En wat het betekent om volk van God te zijn. En hoe je met elkaar in vormingsprocessen kunt stappen. Om het volk van God en tegelijkertijd de missie van God ook te belichamen. Dus het volk van God te zijn en de missie van God te belichamen. En daar wil ik ook met jullie over nadenken. Als ik nu dit doe. Ik zag dat niet iedereen keek, dus ik doe het nog een keer. Als ik nu dit doe. Wat doet dat met jullie? Doet een beetje katholiek aan, ja. Ja, doet een beetje rooms aan zelfs. Katholiek is nooit erg, hè? Dat moet u gelijk even weten. Katholiek, we hebben ook katholieke brieven in onze Bijbel. Ik weet niet of u dat weet. Maar de kerk van Rome noemen we de Rooms-katholieke kerk. Huh? Wij zijn niet rooms. Wij zijn niet rooms, maar wel katholiek. Hè? In de zin van, we horen bij de brede kerk van Jezus Christus. Daar zijn wij gewoon onderdeel van. Dus laat u niets wijsmaken dat u niet zo bent. U bent niet van Rome, maar u bent wel katholiek. Maar wat doet het nog meer?
Afsluiten.
Afsluiten? En waarom afsluiten? Wauw. Wat gaaf. Dankjewel. Dat is mooi. Ja. Maar als ik nu deze ruimte binnenkom, niet om je gelijk te torpederen hoor, want ik vind het een heel mooi antwoord. Maar als ik deze ruimte binnenkom en na de stilte is dit het eerste wat ik doe. Wat zeg ik daarmee? Ja, maar ik maak ook een kruisteken in de zin van vrede. En ik snap dat mensen gelijk allemaal zoiets hebben van, oh, wat gaat hij nou bespreken? Waar gaat hij het nu over hebben? Maar dat ga ik even doorpakken, want het punt is, als ik nu de volgende vraag stel over een zendingsopdracht. Hebben jullie wel eens iets van een zendingsopdracht? Wie kan mij een zendingsopdracht noemen? De grote opdracht bijvoorbeeld, of een andere? Waar staat die en wat staat daar? Matteüs 28, daar hebben we een echte Bijbelforscher in ons midden. Vers 18 en 19, eigenlijk tot en met 20. En wat staat daar? Matteüs 28, ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. En leer hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja. En zie, ik ben met u alle dagen van de wereld tot aan de volleinding van de wereld. Ik wou niet de grote Bijbelkanon hier zijn hoor, maar nog een zendingsopdracht? Kom op jongens, er staan er meer in. Liefde brengen in de wereld. Ja? Ja, en waar staat dat? Oh ja. Goeie vraag. Ja, zeker. Nee, ik ben het met je eens. Maar heb je een pen en papier bij je? Schrijf dan Johannes 13, vers 34 en 35 op. Daar staat zoiets. Goed antwoord. Ander iemand. Ja, precies. Ja, hij staat al op het scherm. Ja. Dat is er ook één. En de reden waarom ik die vraag stel is niet om jullie alleen maar even uit je tent te lokken en laten nadenken. Hè, over, zijn er wel zendingsopdrachten, welke nog meer? Ja, er zijn er meer. Handelingen 1 vers 8 is er bijvoorbeeld ook één. Die is vandaag de dag heel erg voor het voetlicht gekomen. En daar staat bijvoorbeeld, hè, jullie zullen mijn getuigen zijn als de Heilige Geest over jullie komt. En dan ben je getuige in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de uiteinden van de wereld. Dat is een hele bekende. Die is de laatste tijd heel erg bekend geworden. Maar er is er nog één en die staat in Johannes 20. En ik denk dat dat echt een vergeten zendingsopdracht is. En om even aan te koppelen bij wat ik net deed, met dat gekke kruisteken wat ik sloeg. Daar gaat het eigenlijk om. We zullen dat met elkaar gaan bekijken. En ik wil eigenlijk gewoon naar Johannes 20 toe en laten we maar gewoon het woord induiken. En dan zal ik zo meteen vertellen hoe we dat precies gaan aanvliegen. Je mag doorklikken hoor. Gaan als zegen heb ik hem genoemd. Ja. Een vergeten zendingsopdracht. En dan mag je naar de volgende. Nog één. Ja, daar zijn we. Johannes 20. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond hij in hun midden en zei: vrede. Na deze groet toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. Vrede, zei Jezus nogmaals. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Na deze woorden ademde hij over hen. Ontvang de Heilige Geest, zei hij. Zo leuk, in sommige kerkelijke tradities is het zo dat er op het moment dat je gedoopt wordt in de Oosters-Orthodoxe kerk, dan wordt er op je geblazen. Wist je dat? Op grond van deze tekst. Ontvang de Heilige Geest. Kunnen wij ons niet voorstellen, maar het gebeurt. Heel Bijbels, hè, zien we. Vers 23. Als jullie iemand zijn zonde vergeven, dan zijn ze ook vergeven. Als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden. En tot zover wil ik met jullie lezen. En hoe gaan we daar nou doorheen wandelen? Je mag doorklikken. Het is vrij simpel. Je krijgt van mij een klein stukje achtergrond. Ik zal het niet te lang doen vanwege mijn vlotte begin, zeg maar. Daarna duiken we het eerste punt in en dat is vreugde en vrede. En ik denk dat die twee dingen bij elkaar horen. En die komen eigenlijk uit vers 19 en 20. En zo gaan we stap voor stap eigenlijk dit tekstgedeelte door. Tweede punt is ontvangen en uitdelen. En ook die twee horen bij elkaar als je een volgeling van Jezus bent. Daar kom ik straks nog op terug. Vers 3, of het derde punt is gaan als zegen. En wat dat nou te betekenen heeft met vers 23, hoop ik aan het einde van de preek met jullie helder te hebben. En dan is er nog een slot waarin ik het wat praktisch probeer te maken. En waarin ik eigenlijk de woorden van Jezus over jullie uitspreek, verkondig eigenlijk. En dan weet je dat ze vast, dan mag je die woorden ook gewoon ontvangen. Want het woord is net zo goed voor jou vandaag. Nou, dat is het zo'n beetje. Hey, hebben jullie enig idee over welk moment dit gaat? Je mag verder. We gaan even de achtergrond induiken. Wat is hier aan de hand? Waar zijn de discipelen samen? Als ze staat op de eerste dag van de week, op de avond van die eerste dag, wordt echt een nadruk gelegd. Hebben jullie enig idee welk verhaal zich hiervoor afspeelt? Ja, welk verhaal dan? De opstanding zelfs. De opstanding. En je moet je voorstellen dat die discipelen daar bij elkaar waren en eigenlijk nog niet wisten dat hij was opgestaan. Ze waren wel in het graf wezen kijken, dat graf was leeg. En de enige die hem op dat moment tegengekomen was, was een zuster. En die zuster verkondigde, is ook wel grappig, dat woord wat daar gebruikt wordt, is gewoon het woord verkondigen, wat ik hier sta te doen. Op grond daarvan menen sommigen te mogen zeggen van, nou, dat zusters verkondigen is niet verkeerd. En ik denk dat we daar gewoon nog eens een keer over na moeten denken, maar ik ga verder. In elk geval, een zuster kwam dat lege graf binnen, zag dat het graf leeg was en komt vervolgens de Heer tegen. En wat wel gaaf is, is dat ze eerst dacht dat het de tuinman was. En ik weet niet of je het ooit opgevallen is, maar als je daar wat dieper induikt, dan is het eigenlijk zo dat Christus zichzelf bekend maakt in een tuin. En eigenlijk de gevolgen van de eerste tuin van God zijn daar omgekeerd door zijn sterven en opstanding. Dat is een hartstikke mooie, diepe laag die hierin zit. Hij heeft de gevolgen van de val omgekeerd. Namelijk door zijn kruisiging, sterven en opstanding. En hij verschijnt daar als de tuinman. Wat een God hebben wij. Een God die zich er niet verschaamt om ons tegemoet te treden als een tuinman. En vervolgens een zuster erop uitstendt om te verkondigen. Maar je kunt je voorstellen dat die 12 discipelen, zeker in de tijd waarin zij leefden, het zijn er op dat moment nog 11... nogal hun bedenkingen hadden. Ze hadden zo'n beetje in de meest emotionele rollercoaster gezeten die je misschien wel voor kunt stellen. Ze hadden 3,5 jaar opgetrokken met Jezus, de ene wat langer als de ander. Maar zij hadden hem gezien als de grote Messias die vrede zou brengen en ook dat koninkrijk voor Israël zou gaan herstellen. Sommigen van hen stellen die vraag in Handelingen 1 bij een andere zendingsopdracht. Wanneer gaat u dat koninkrijk herstellen? En daarmee bedoelen ze de Romeinen eruit schoppen. En wanneer zijn wij weer een eigen koninkrijk? Los daarvan nog hebben zij natuurlijk zoveel meegemaakt. Hè? Die man die zij als Messias zagen, waar ze achteraan gegaan waren, die bijzondere rabbi, die werd gearresteerd. Sterker nog, liet zichzelf arresteren. In de boeien slaan. Als een misdadiger. Kwam voor het Sanhedrin. Werd geschopt en geslagen. Vervolgens naar de Romeinse overheid. Waar soldaten hem bespotten en beschimpten. En hem een doornenkroon opzetten. Een purperen mantel omhingen. Ben jij nou koning? Hier koning. Vervolgens een lange weg naar Golgotha moest lopen met een kruis. En daar stierf. De dood van een misdadiger. Nou, je kunt je voorstellen dat die discipelen die daar meegelopen hadden, heel erg bang moeten zijn geweest. Dat blijkt ook uit vers 19. En als je terug gaat lezen, hè, in die verhalen van de opstanding, dan zie je dat ook. Petrus laat hem in de steek, al die anderen eigenlijk ook. Judas verraadt hem. Wie kunnen we nog vertrouwen? Maar er valt één ding op als je naar vers 19 kijkt. Ondanks dat ze deze zwaar emotionele dingen meegemaakt hebben, zijn ze daar bij elkaar. Ze hebben angst, ze hebben verdriet, ze weten niet wat ze ermee aan moeten. Nou, er zegt er ook één dat die is opgestaan. Nou, we hebben een leeg graf gezien, maar is die misschien geroofd? We weten het niet. De deur zit op slot uit angst voor de Joden en ze zijn daar bij elkaar. Nou wil ik dat niet één op één doortrekken naar hier. Hè? Want ook jullie deur is buiten zit dicht, toch of niet? Maar niet uit angst, toch? Maar wat ik zo gaaf vind, is dat ondanks het feit dat die deur op slot zit, en ondanks het feit dat ze angst hebben, Jezus in hun midden verschijnt. Ineens is hij daar. En mijn vraag aan jullie vandaag is: ik weet niet waar je bent. Ik weet niet waar je zit. Wat voor angst je misschien hebt. En wat voor emotionele rollercoaster je misschien ook zit. Misschien wel met elkaar als gemeente. Misschien heb je de deur afgesloten uit angst voor de buren of voor de wereld om je heen. Misschien zit je hart wel op slot. We leren het onze kinderen zingen. Maar je mag weten dat Jezus hier in ons midden is. En misschien wel heel persoonlijk tegen jou spreekt vandaag. Ineens staat hij in hun midden en zegt: vrede. Wauw. Ik ga daar even op verder. Weet je, als je naar Israël gaat vandaag de dag, dan hoor je Joodse jongens tegen elkaar zeggen shalom als ze ergens binnenkomen. Het is eigenlijk gewoon een hele normale groet. Shalom, ik wens jou vrede. Net zoals dat wij misschien goeiemorgen zeggen. Nou weet ik niet of je elkaar vanmorgen goeiemorgen hebt gewenst. Maar heb je elkaar wel eens 's morgens gewoon als je hier binnenkomt de vrede van Christus gewenst? Ik zal dadelijk zeggen wat je daarmee zegt. En wat hij daarmee zegt. Kijk, je kunt erbij stilstaan en zeggen, nou weet je, het is gewoon een soort van goeiemorgen. Ja, aan de ene kant is dat waar. Aan de andere kant komt Christus hier binnen. De verrezen Christus. De levende Heer die opgestaan is uit de dood. En met zijn opstanding vrede tussen hemel en aarde heeft gemaakt. De pijl naar beneden, zeg maar. Op het moment dat ik dit doe, van boven naar beneden, de hemel op aarde. Christus heeft het volbracht, is wat je daarmee zegt. En dat is de ene poot, maar er is nog een andere poot. Die gaat namelijk van binnen naar buiten. Van jullie naar elkaar toe, naar buiten de wereld in. Dit is de shalom die God brengt in Christus. Als Paulus het heeft over dat God in Christus de wereld met zichzelf aan het verzoenen is. En jullie en ik in 2 Korinthe 5, als je het op wil zoeken. Niet nu, mag je thuis doen, schrijf het maar op. Ambassadeurs van die verzoening noemt. Gezanten. Ja? Dus dat wat je krijgt, ontvang je en geef je ook weer door. Dat is dadelijk het tweede punt. Maar ik wil eerst stilstaan bij het feit dat vreugde en vrede bij elkaar horen. Moet je kijken wat er gebeurt in vers 20. En ik weet niet wat er met jou net gebeurd is, of misschien wel veel eerder. Na deze groet, de vredegroet, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. Hier is heel veel over te zeggen. Maar kennelijk is het nodig dat wij eerst Christus zien als de lijdende knecht, voordat onze ogen opengaan. Je ziet het in alle opstandingsverhalen, dat hij zijn handen laat zien of zijn zij, ik ben het echt. En ik heb dit geleden. Als zoon van God, schepper van hemel en aarde, heb ik met mijn lijf de prijs betaald dat bij jou de ogen open zouden gaan. Om de vrede van God aan te reiken. Je ziet het bijvoorbeeld op het moment dat de discipelen op weg zijn naar Emmaus. Ze zijn de hele tijd aan het, nou ja, aan het kiften misschien wel een klein beetje. En op een gegeven moment krijgen ze de Bijbelstudie van hun leven. Als er ineens een vreemdeling bij hen komt lopen. Jezus, weten wij als we terugkijken. En hij toont hun uit heel de schriften, staat er dan, dat hij het is. En ze zien het niet, want hun ogen zijn bevangen. Maar wanneer gaan hun ogen open? Op het moment dat ze aan tafel met hem zitten en hij brood breekt. En kennelijk ze dus die wonden in zijn handen zien. Wij hebben het nodig om te zien hoeveel God over had voor jou en voor mij en voor een verloren wereld om ons de ogen te openen. Dit is wat God ervoor over heeft gehad. God is niet blijven zitten op een wolk, zoals de heidenen leren, neerkijkend op jou en mij. Nee, God is neergekomen en werd kwetsbaar en kon gekwetst worden door jou en door mij. En heeft daarmee de overwinning behaald, zegt Paulus in de Colossensebrief. En de machten en krachten hier op aarde ontkleed, eigenlijk ontmanteld. Is dat niet spectaculair? Dat heeft hij gedaan. Door zich te laten kwetsen. En kwetsbaar te zijn. En moet je kijken wat het resultaat is. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. Mag ik jou een spannende vraag stellen? Hoe is het met jouw vreugde? In hem. Ik wil naar het volgende toe. De tweede. Ontvangen en uitdelen. Kijk, als je gaat kijken, Jezus komt nog een keer met het woord vrede. Kennelijk begrepen de discipelen het niet. En ik denk dat ze daarin erg op ons lijken. We hebben het gewoon nodig dat God meerdere keren tegen ons spreekt. Zichzelf op meerdere manieren duidelijk maakt. Helder maakt wie die is. Voordat we het uiteindelijk gaan begrijpen. Nou weet ik niet hoe dat voor jullie werkt, maar voor mij werkt het zeker zo. Ik ben nogal hardhorend, zeg maar. En hard van nek. Eigenwijs. Het is dat ik in een kerk sta vandaag, anders had ik een ander woord gebruikt voor eigenwijs. Zo eigenwijs ben ik. En hij zegt nogmaals vrede. En dan zegt hij, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Nou, kijk nog eens even terug, lieve mensen. Naar het vers daarvoor. Hij toonde hun de wonden in zijn handen en in zijn zijde. Hoe vaak gaan wij de wereld om ons heen niet in met te vertellen wat wij vinden dat een ander moet doen? Wat hebben wij aan wonden in onze handen en in onze zij? Als Christus door de Vader gezonden is in een verloren wereld, om zijn leven te geven, om zich te laten kwetsen, om aan een kruis genageld te worden als misdadiger die niks misdaan heeft, waar zijn wij dan bang voor hier in het Westen? Wat hebben wij geleden voor de navolging van Christus? Voor het erop uitgezonden zijn in de wijken, de buurten, op ons werk, op school? Wat zijn wij bereid te lijden? Ik kom vandaag de dag steeds meer power-christenen tegen, die vooral een vlag willen planten. Dit is een gebied wat veroverd is voor Christus. En de ander willen overheersen. Maar waar zijn de gelovigen die willen lijden? Waar zijn ze? Die gekwetst durven worden. En daarmee niet boos worden op degene die ze de pijn aandoet, maar zoals Christus zegt: Vader, Vader, ze weten niet wat ze doen. Vader, vergeef hen. En dat het hierover gaat, blijkt uit de rest wat volgt. Maar ik wil erbij zeggen, ontvangen en uitdelen. Dat uitdelen is de volgende uitdaging. Want wij komen ook weg van een wereld waarin wij vooral dingen doen. En ik ben van mening dat het hier in Nederland nog erger is als in andere delen van de wereld. En ik zal je vertellen waarom. Toen ik de afgelopen week met die Amerikaan rondreed door ons land, en ik heb het hele land doorgecrossed, dan is het eerste wat hij ziet: alle sloten zijn recht. Wij zijn een land met elkaar, wat zo ontzettend ontwikkeld is, wat zo op zichzelf heeft leren vertrouwen, dat God geen enkele rol speelt daarin. We zijn ons niet bewust van de aanwezigheid van de levende God. Laat staan dat we leven in overgave. Want we zijn zo knap dat we alle dingen zelf kunnen. We kunnen bij Neeltje Jans een prachtig ding neerzetten. En ik ben er blij mee. Om de oceaan buiten te houden. We kunnen meters diepe polders droogmalen. We kunnen alles zelf. We hebben God helemaal niet nodig. En dat zit zo diep verankerd in ons allemaal. Dat ik het zeggen moet. Kijk, als je kijkt. Het vers wat gekoppeld zit aan vers 21 is: na deze woorden ademde hij over hen, ontvang de Heilige Geest. Ik zeg je dat het lijden waar Christus ons de wereld mee instuurt, niet door onszelf gedragen kan worden. Dus we moeten ook niet hollen om vooral dat allemaal maar te doen in eigen kracht. We zullen de kracht van de Heilige Geest moeten ontvangen. Want alleen die kan werkelijk het leven van Jezus manifest maken in mijn sterfelijke vlees en in dat van jullie. En Jezus ademt over mensen om dit te doen. En ademen is ook zo'n prachtig woord van iets wat niet stopt. Hè? Ik bedoel, als je erover nadenkt en je zit hier, de hele tijd gaat het in, uit, in, uit. Je denkt er niet eens over na. Zo is het met God ook. En zo is het ook met zijn geven van de Heilige Geest. We hebben altijd geleerd dat het alleen maar voor één moment was. Dat je verzegeld was. Met de Heilige Geest en genade. Ja, dat is waar. Maar je hebt het nodig voor je leven in de wereld. Dat God continu in je leven ademt. En zijn leven in jouw leven pompt. Zeg ik iets raars? Begrijpen jullie wat ik bedoel? Zeker als we verzoenend de wereld ingaan. En daar gaat het om. Dus we moeten ontvangen om te kunnen uitdelen. Constant. En we moeten leren wachten tot we ontvangen. Dus niet gejaagd dadelijk de wijk inrennen. Ik moet jou vrede geven. Ik moet dit, ik moet dat. Nee, wachten. Leer te wachten. Kerk in Nederland, leer te wachten. En het van God alleen te verwachten. Derde punt is gaan als zegen. Weet je waar het hier om gaat? Het lijkt misschien gek wat ik dat zeg. Als je dat laatste vers leest. Ik zal hem voorlezen. Als jullie iemand zijn zonde vergeven, dan zijn ze ook vergeven. Als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden. En wij hebben altijd gezegd, ja, dat is alleen voor de apostelen. Ik weet niet of dat voor jullie zo is, maar ik heb geleerd dat op die manier zo te zien. Ik geloof echt dat we daarmee het werk van God eigenlijk afsluiten. Want dit is voor ons allemaal. Die apostelen zijn daar gewoon discipelen. Net zoals jij en ik. En dat blijkt ook om als je naar die set van woorden gaat kijken. En ik ga jullie verder niet met Grieks van het Nieuwe Testament vermoeien. Alsjeblieft, het gaat niet om mijn geleerdheid. Het gaat om Christus. Maar als je naar deze constructie kijkt die hier in dit vers gebruikt wordt. Komt het nog op een aantal keer voor in het Nieuwe Testament. En het interessante is dat het van de 3 keer, 2 keer over de kerk gaat. Jezus heeft het woord kerk maar 2 keer in de mond. Of gemeente, net wat je eraan wil hangen. Ecclesia. Weten jullie welke 2 keer dat is? Sorry, ik zal je niet overstelpen met mijn vragen. Ik ga het je gewoon vertellen. In Matteüs 16 en in Matteüs 18. Het zijn de enige 2 keer dat hij het gebruikt. En in allebei komt binden en ontbinden naar voren. In de eerste keer gaat het om Matteüs 16 dat hij tegen Petrus zegt dat hij de Petra is. En aan jou en de volgelingen die bij je horen geef ik de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Oftewel, als je deze dingen doet, dan komt de hemel op aarde. Dan gaat de deur. Eigenlijk, waarmee Gods koninkrijk zichtbaar wordt, open. Bij het binden en ontbinden. En Datzelfde zie je in Matteüs 18. Ja, ik ga heel snel en ik heb heel veel teksten. Het spijt me heel erg, maar ik ben er diep van overtuigd dat het zo is. Dit is iets wat we eerst met elkaar moeten oefenen. Waar we tijd voor moeten nemen. Waar we moeten leren om elkaar aan te spreken één op één. Niet de problemen van de dag mee te nemen. Ik kom zoveel mensen tegen die de dingen die ze vervelend vinden maar inslikken. En stapelen en stapelen en stapelen en stapelen. Net zolang totdat ze een vulkaan zijn die uit elkaar knalt. Ik weet niet of je zulke mensen kent, maar ik ken er wel een paar. Ik was er ook zo een. Jezus geeft in Matteüs 18 een heel simpel model waar wij eigenlijk een soort van kerkelijke tucht van gemaakt hebben. We hebben het geïnstitutionaliseerd. Maar dit is gewoon de manier van hoe we omgaan met elkaar. Als er iets is tussen jou en mij, dan kom ik naar je toe en dan zeg ik dat tegen je. Kom ik er niet uit, omdat ik je misschien wel heel eng vind of weet ik veel wat, dan ga ik niet naar twee of drie broers toe en dan ga ik over de ander zitten praten. Nee, dan word ik door die andere gemotiveerd om met de persoon in kwestie te praten over wat ik moeilijk vind. En lukt het niet, leg het dan in de gemeente. Nou, genoeg daarover, maar dat zijn exact dezelfde woorden die gebruikt worden hier. Dit is iets wat wij met elkaar mogen leren, hier op deze plek. Sterker nog, in Matteüs 18 zegt hij, als jullie deze dingen doen, dan ben ik in jullie midden. Matteüs 18 vers 20 is zo vaak geciteerd, waar er twee of drie samenkomen, daar ben ik in het midden. Nee, waar we dit doen, ben ik in het midden. Broers en zussen, blijf niet alleen zitten. Je hebt elkaar nodig om te groeien. Want als je dit met elkaar leert, kun je vervolgens ook als zegen de wereld ingaan. Waar men elkaar van alles en nog wat aandoet. Waar huwelijken overhoop liggen. Waar werkrelaties kapot zijn. Alles is kapot. En Christus wil door jullie heen verzoenend aan het werk. Om relaties te herstellen. Om mensen tot zichzelf te trekken. Om het koninkrijk zichtbaar te maken. Zo, zoals de Vader hem gezonden heeft, zo zendt hij ook jullie. Ik zou je willen zeggen, gewoon een paar vragen. Waar kun jij de komende tijd vrede brengen? Wie of wat legt de Heer op je hart? Welke dingen kun jij goed maken? Waar heb jij zaken liggen waar je tijd voor zou kunnen maken? Om vrede uit te delen. Om dingen aan te pakken. En als je gaat, tot zegen te zijn. Als je hierover nagedacht hebt, dan ben ik ervan overtuigd dat de Heilige Geest jullie dingen te binnen brengt. Situaties, mensen, misschien wel in de gemeente of daarbuiten, waar je echt ook met elkaar mee aan de slag kunt gaan. Maar om dat te doen, wil ik dat jullie dat niet in eigen kracht doen. Dus ik zou jullie willen vragen om je ogen te sluiten. En dan verkondig ik de woorden die Jezus hier over zijn discipelen uitspreekt. En als jij vrede wil ontvangen, die verder gaat als dat je bedenken kunt. Die dieper gaat als wat je zelf maken kunt. Maar de vrede tussen hemel en aarde. De vrede van Christus. Dan mag je die ontvangen vandaag. En ik geloof ook dat er vreugde voor in de plaats komt. En als je de wereld in wil om uit te delen, dan mag je ontvangen wat de Heilige Geest je geven wil. Ongeacht of je deur op slot zit, of met wat voor angst je hier ook binnen bent gekomen, of misschien wel door het leven gaat. En ik zou je willen zeggen, als dit voor jou is vandaag, op welke manier dan ook, dan wil ik je vragen om je hand op je hart te leggen en te ontvangen. Je mag ook je handen open leggen in een ontvangende houding. En dan zeg ik, ineens stond hij in hun midden. Vrede. En na deze groet toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. Heer, kom met uw vrede, zodat wij vreugde zullen vinden in u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zegt Christus die hier in het midden is, zo zend ik ook jullie. En om dat te doen, ontvang de Heilige Geest. En word van binnenuit vernieuwd om uit te delen wat je ontvangen mocht. Ga als een zegen. Amen.